Ja, we gaan vanmorgen weer verder met het woord apokatalasso, waar we al van hebben ontdekt dat het eigenlijk uit drie delen ontstaat. Twee voorzetsels, apo en het woord kata, dat eigenlijk aangeeft apo ergens van weg en kata ergens naartoe. En alasso, wat betekent verandering. En het is wederom, zo is het ook vertaald, wederom een verandering die bekend mocht worden gemaakt door de apostel Paulus. We hebben dat al bij elkaar onderzocht. We zijn naar de Efezebrief geweest waar we wederverzoening hebben gevonden. En we hebben ook gezien, dat komt ook nog voor in de Colossensebrief. En zoek dat maar op, want daar zijn we gebleven. Colossense 1. Daar komen we het woord wederverzoening tweemaal voor, namelijk in vers 20 en in vers 21 van Colossense 1, als daar staat: en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is, ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vleeses, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Ja, vooral vers 20 is een geliefde tekst door hen die de afverzoeningsleer van Knoch aanhangen. Door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En dan leert men, kijk, alle dingen zijn door Christus, en dat heeft hij gedaan door het bloed zijns kruises, op grond van zijn lijden en sterven aan het kruis, heeft hij alle dingen weder met zich verzoend. En het zij nou wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is, dat is allemaal verzoend. En men leest er dan in, dat is allemaal verlost. Maar zoals ik al meer gezegd heb, verlossing is heel wat anders dan verzoening. En je mag niet in deze tekst zomaar het woord verlossing gaan inlezen. Als je dat doet en ook die betekenis aan deze tekst geeft, ja, dan gaat ook de betekenis van dit hele gedeelte van de apostel Paulus voor je verloren. En blijft in feite Colossense 1 voor je een gesloten boek. Ja, dan ga je dingen inlezen die niet staan en die Paulus aan de Colossense ook niet bekend wilde maken. Wat wilde hij aan de Colossense bekend maken? Nou, daar hebben we de afgelopen keer stilgestaan. Ze hadden, zoals we lezen hier in Colossense 1, hadden de Colossense via de bediening van Epaphras het woord der verzoening in de handelingen gehoord. Ze hadden diezelfde bediening van Epaphras, die dezelfde bediening was van Paulus, want u weet dat Epaphras een mededienstig was van Paulus. En Paulus had de bediening der verzoening, en Epaphras ook. En Epaphras had die bediening der verzoening aan de Colossenzen gebracht in de handelingen. En wat hield dat in? Nou, dat hield gewoon in dat de volkeren, de heidenen, van positie zijn veranderd. En dat ze nu een vrije toegang hebben tot God. Dat ze tot God mogen komen. En ja, dat ondanks dat die heidenen zonden hebben begaan, afgoderij zich daar schuldig aan gemaakt hebben, van God eigenlijk niets willen weten, en er eigenlijk een hele grote verhindering is tussen de heidenen en God, heeft God toch op grond van het lijden en sterven van Christus aan het kruis hun die zonde dan niet toegerekend en opent hij de weg, een vrije weg, om weer in gemeenschap met God te kunnen terugkomen. Er is dus geen verhindering meer voor de heidenen om tot God te komen in de handelingen. En waarom doet God dat? Op grond van het lijden en sterven van Christus? Om de heidenen te gebruiken als een soort prikkeling voor de Jood. Prikkeling voor het volk van Israël. Om hen tot naijver op te wekken. tot jaloersheid op te wekken. En zo worden die heidenen geënt op de olijfboom Israëls, als een wilde olijftak, om maar te proberen om die olijfboom tot naijver te prikken, dat die ook gaat bloeien, dat die ook vrucht krijgt, dat de vrucht des geloofs eraan te vinden valt, en dat dus Israël tot geloof en bekering zal komen, dat ze Christus, de Messias, zullen aanvaarden. Dat was de reden. En het is niet zo dat in de handelingen opeens bekend werd gemaakt in 2 Korinthe 5 door Epaphras en ook door de apostel Paulus aan deze Colossenzen van jongens, jullie zijn allemaal maar verlost, heel de wereld is verlost. Nee, de verhindering is weggenomen. God had, dat weet u, ten tijde van Babel, als ware, ik zeg het maar met mijn woorden, gewoon afscheid van de volkeren genomen. Hij had gedacht, ik ga niet verder met die volkeren verder. Voor de zondvloed is heel die mensheid al in ongerechtigheid gegaan. En er was geen mens meer die een rechte weg had op aarde, behalve Noach. Toen kwam de zondvloed daardoor over heel het mensengeslacht, omdat zij zich met die zonen Gods zich vermengden. En op die zonen Gods, wat die vertelde, die gevallen engelen, als ware samen mee proberen te rebelleren tegenover God. Daarmee ook die boom des levens, die er nog was op aarde, niet proberen te veroveren enzovoort. God had het opgegeven met de mensheid en was dus met Noach verder gegaan. Maar ook toen ook dat geslacht van Noach, onder leiding van Nimrod, een Babel stichtte. Een toren ging bouwen om te trachten de krachten van de hemelen te doorgronden. Toen gaf God het op een gegeven moment ook, toen hij die werken kwam bekijken, ook op met de mensheid die uit Noach was voortgekomen met zijn drie zonen. En je ziet, hij verwart de spraak, hij neemt afstand van de volkeren en hij verkiest uit Ur der Chaldeeën maar één man, Abraham. Waaruit hij, uit Abraham, Isaac en Jacob met die 12 zonen, een volk van 12 stammen wordt daaruit verwekt. En hij gaat met dat volk alleen maar verder. Maar dat volk wilde in de handelingen niet tot geloof in de Christus komen. Daardoor stagneerde, zou je kunnen zeggen, heel het verlossingsplan ze op het oog. Je zou kunnen zeggen, door het ongeloof van Israël werd er een enorm spaak, zou je kunnen zeggen, gestoken in het wiel van Gods plannen. Of dat zo is, dat is nog maar de vraag. Maar zo op het eerste gezicht is dat de conclusie. En wat deed, wat mocht toen de apostel Paulus doen, als de apostel der heidenen? Die mocht heidenen opeens uitnodigen om op het, om op de zegeningen van het koninkrijk, op de belofte van het koninkrijk, om daarop in te gaan, wat eigenlijk bestemd was voor Israël. En zo kregen heidenen opeens gemeenschap aan de olijfboom, als ze werden geënt, en kregen ze deel aan die saprijke wortel en aan die zegeningen die vastzaten aan het nieuwe verbond, wat gesloten zou moeten worden met Israël. Maar Israël weigerde eigenlijk om op in te gaan. De heidenen, daar mocht dus aan verkondigd worden door apostel Paulus, dat in die dagen van de handelingen zij van positie waren veranderd. Maar nu die olijfboom was omgegaan en omgehakt aan het einde van de handelingen, omdat dit geslacht, dit kromme geslacht, niet tot geloof en bekering wilde komen, en die wortel, of de bijl die aan de wortel van de boom al reeds lang lag, en waarvan al geprofeteerd was dat die bijl die aan de wortel van de boom lag zou worden gebruikt, en dat de opdracht zou worden gegeven om hem om te hakken, dat geschiedde ook. En Israël werd aan het einde van de handelingen niet alleen Loami, maar ze verloren ook hun tempel, ze verloren ook hun offerdienst, hun priesterdienst, verloren zelfs hun hoofdstad, ze verloren zelfs ook heel hun land. En ze werden verstrooid. We hebben in Efeze gezien dat dan Paulus aan de Efeziërs bekend maakt dat er een wederverzoening is. Een opnieuw veranderen van positie die hen treft. En met name treft de heidenen. De heidenen die waren ingeënt op die olijfboom. De olijfboom was omgehakt. En waar waren die heidenen nu? Hun zegeningen bestonden uit de zegeningen van Israël. Maar Israël was omgehakt, uitgehouwen. Ze hadden deel aan de vetrijke sappen van de wortel. Maar ze waren afgesneden van die wortel. Je zou kunnen zeggen, als tak kon je alleen nog maar verdorren. En als je niet meer aangesloten zit, als je een tak van een boom afhakt, of de hele boom hak je om, wat gebeurt er met die takken? En die takken die krijgen geen voedsel meer. Die boom die sterft. Die takken sterven. En wat werd nou de positie? Nou, wat wordt dan verteld in Efeze? Dat de gelovige heidenen en de gelovige Israëlieten, waar er altijd toch verschil tussen bestond, namelijk dat die wet daartussenin stond, omdat je ziet dat Israël, het gelovige Israël, nog steeds ook de wet hield, maar dan niet meer onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond, dat toch die wet in inzettingen bestaande buiten werking door Christus is gesteld, en dat hij die twee, heiden en Jood, dat hij die één maakt, zij die nabij waren en zij die veraf stonden. Hij maakt ze één. Dat is een verandering van positie. Namelijk, ze worden geschapen tezamen in de nieuwe mens, staat er. Het is een nieuwe schepping. En het lichaam van Christus wordt, de gemeente, wordt als een nieuwe schepping uit de doeken gedaan. De nieuwe mens. En ook de wandel in de nieuwe mens. En dan zie je dat zowel de Jood als de heiden, die als ware van hun roots zijn afgehakt, dat die dus een bekend wordt gemaakt dat ze geschapen zijn tot iets heel nieuws. Ze zijn van positie totaal veranderd. In de Colossensebrief gaat Paulus daarop door. Namelijk, wat geschiet er met die nieuwe mens? Wat geschiet er met die gemeente? Met dat lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is? Nou, daar maakt Paulus bekend dat ze wederom van positie zijn veranderd, als lichaam van Christus. Want waar zijn ze als lichaam van Christus gezet? Waar? In de hemelse gewesten. En in die hemelse gewesten, waar worden ze dan één meegemaakt? Als een nieuwe schepping. Als een nieuwe schepping worden ze één gemaakt, en dat staat hier dan in Colossense 1, wordt het uitgeduid. Ze worden één gemaakt met alles wat straks tot een nieuwe schepping zal behoren. Machten, krachten en heerschappijen, juist in die hemelse gewesten. Daar worden ze één mee gemaakt. Ja, ze worden één gemaakt niet alleen met machten, krachten en heerschappijen in de hemelse gewesten. Ze worden zelfs ook één gemaakt wat er straks zal zijn ook op aarde in een nieuwe schepping. Als ware zal hij laat zien dat zij een geweldige positie hebben voor de troon van God. En dat ze daar één gemaakt worden met allen die daar ook voor die troon van God normaal zijn. En dat is iets wat heel bijzonder is, want laten we wel zijn, wij zijn allemaal maar mensen. En als je kijkt naar de orde in de schepping, dan zijn wij, behalve dan het dier, zijn wij ja, het laatste schepsel in Gods schepping. Engelen bijvoorbeeld, ja, zijn van een hogere orde. Machten, krachten, heerschappijen, cherubs, serafs, zijn allemaal van een hogere orde. En toch, dat is nou die genade die hier Paulus openbaar mag maken aan het lichaam van Christus. Jullie zijn niet alleen intern, jullie heiden en jullie joden, één gemaakt en geschapen tot één nieuw lichaam. Maar dat lichaam is ook nog eens een keer gezet, waar? In de hemelse gewesten. Voor de troon van God. En jullie worden daar één gemaakt met allen die daar zijn. En ik begrijp best wel, als je zo'n boodschap moet bekendmaken, dat je dan wederom gaat bidden. En dat hebben we de afgelopen keer gezien, nadat Paulus eerst gewezen heeft op de bediening van Epaphras in de handelingen onder de Colossense, vanaf vers 3 tot en met vers 8, gaat hij vanaf vers 9, en laten we dat maar gaan lezen, gaat hij bidden. Daarom houden wij ook sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Als je zo die rechte kennis leert kennen. En dat je vervuld wordt met alle wijsheid en geestelijk inzicht. En je krijgt het inzicht waar je bent gezet. Wat je positie is in de hemelse gewesten. Dan ga je ook anders op aarde wandelen. Hier en nu. Vers 21 van Colossense 1. Ook u heidenen, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart. Hè, daar zie je wat verzoening altijd met zich meebrengt. Vervreemding. Men is vervreemd en de heidenen waren vervreemd van God. Ze waren vijanden van God. Ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans opnieuw verplaatst, veranderd van positie, eengemaakt met, in het lichaam zijns vleeses door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Waar voor zich te stellen? Voor de troon van God. En hoe voor zich te stellen? Heilig, onbesmet en onberispelijk. Wie is normaal heilig, onbesmet en onberispelijk? Dat is een priester. Hier zie je dat als ware ons een priestertaak, een priesterpositie wordt geschilderd. Waar? Voor de troon van God. Er zit wel een consequentie aan. En daar wijst apostel Paulus op. Het is een roeping. Een roeping boven. En waar hangt het aan vast of je die positie in de praktijk, leerstellig is die positie voor je gereserveerd. Je hebt een gereserveerde plaats, zal ik maar met mijn woorden zeggen. Boven. Daar. Voor de troon van God. Maar er zit wel een maar aan. Vers 23. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Als je je wel laat afbrengen van die hoop, als je niet standvastig en welgegrond blijft in het geloof, ja, dan kan die prijs der roeping Gods die als ware je ontvallen. Laat niemand u de prijs doen missen, zegt Paulus. Elders, zegt Christus tegen Israël, laat niemand u de kroon nemen. Je kroon kan worden genomen. Het heeft dus te maken met een bijzondere positie. Daarom is er in Colossense 1, is er sprake van heersen. Het is een positie van straks heersen met Christus als koning. Daarom is hier steeds sprake van krachten, machten, heerschappijen, tronen. Het heeft met heersen te maken. De positie van het lichaam van Christus, die gereserveerde plaats daarboven, is dus onmetelijk hoog. En de bedoeling is dat dat lichaam van Christus, ja, zal met Christus zal gaan heersen. Wat zal die dan doen? Nou, om in de toekomende eeuwen de veelkleurige wijsheid van Gods bekend te maken. De goedertierenheid des Heren. En je zou kunnen zeggen, hier op aarde, in het aardse leven, hebben wij een wandel. En in die wandel worden we getoetst. Of wij wel geschikt zijn daarvoor. Nou, van onszelf zou ik kunnen zeggen, zijn we allemaal totaal ongeschikt. Niemand van ons is van nature geschikt voor die positie. Het kan alleen maar zijn dat Christus in ons werkt en ons zo ver brengt dat wij die positie zullen beërven. Het zit vast aan dat wij geadopteerd zijn als zonen. Het zit vast als geadopteerde zoon van God of je dat erfdeel wat je in je adoptie mag ontvangen, of jij dat erfdeel in ontvangst kan nemen. En wat is er voor nodig om een erfdeel in ontvangst te nemen? Als er een erfenis is te verdelen, dan kan de erfenis alleen maar worden verdeeld, dat weet u, dat laat Paulus ook in de Galatenbrief zien, dat kan alleen maar gegeven worden aan hen die volwassen zijn. De volwassenen in het geloof, die erven. Een kind kan nooit erven. Een kind kan je ook nooit de verantwoordelijkheid geven om over zo'n erfenis, om daar het bestuur over te hebben. Dat gaat mis. Dat kan je aan een kind geven. Als er een kind erft, dan wordt er vaak een voogd aangewezen, die eerst het voogdij dan over dat bezit heeft, over zo'n erfenis heeft. En pas wanneer het kind opgegroeid is en volwassen geworden is, dan houdt het voogdijschap op. En ja, dan pas als het meerderjarig is, erft zo'n kind dan. Nou, dat is de situatie die je ook hier hebt in Colossense 1. Want laten we maar verder lezen vanaf vers 10. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Ja, als je zo wandelt, waardig de roeping waarmee je geroepen bent, dat je beseft wie je bent, wat je positie is in de hemelse gewesten, daar voor de troon van God, heilig, onbesmet, onberispelijk in Christus. Dan besef je ook dat je ook in die nieuwe mens ook heden ten dagen moet gaan leven. Dat je daarvoor als het ware je moet gaan inspannen. Hoe inspannen? Door je over te geven voor de volle 100% aan Christus. Dat je hem vraagt of hij elke dag in je wil leven. Of je zo wil gaan naar je werk. Of je zo wil gaan naar school. Of je zo wil gaan gewoon in het werk van alle dag wat je te doen hebt in je leven. Zodat je hem in alles kan behagen, in alle goed werk vrucht te dragen. En dat je kan opwassen, kan opgroeien, volwassen kan worden in de rechte kennis van God. Dat je God recht leert kennen. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. En dat is maar goed ook, want in eigen kracht bereiken we helemaal niets. Maar zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Ja, je hebt volharding en geduld nodig. Want je ziet met je blote oog er helemaal niets van. Je kan wel zeggen, ik ben een geadopteerde zoon van God. En ik krijg in één, ik mag meeerven met Christus. Met een mede-erfgenaam ben ik van hem. En er ligt voor mij een enorme erfenis te wachten, dat ik met Christus als koningen mag gaan heersen. Zodra hij dat koningschap aanvaardt. Straks in de toekomst. En hij wederkomt op aarde. Dan zal ik met hem verschijnen in heerlijkheid. Om daar ook in die hemelse gewesten die dienst als priester te verrichten. Namens God, als een koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Dan kan je wel zeggen, maar zegt misschien je buurman tegen je, nou ja, je mag het wel zeggen, maar volgens mij zie je ze vliegen. Want ik zie daar helemaal niks van. In de praktijk zien wij daar ook niks van. Alleen door het geloof heen zien we het. En daarom is er volharding en geduld voor nodig. Maar als je het eenmaal gaat zien, en dat zien heeft te maken met aanvaarden, het aanvaarden van die positie, het aanvaarden van de boodschap van Paulus. En helaas, die boodschap van Paulus, die wordt vaak niet aanvaard. En dat doet de christen zelf. Dat hadden de Colossenzen ook. De Colossenzen kwamen notabene uit de handelingentijd. Toen er allemaal aardse zegeningen waren, die vastzaten aan het aardse koninkrijk. Allemaal die krachten van de toekomende aion. Ja, en als ze daarop bleven staren en daarmee mee bezig bleven en daarmee bleven stoeien, ook al was dat opgehouden, ook al was dat voorbij gegaan, ja, dan kom je er nooit toe om die positie die Paulus hier je bekend maakt, om die te aanvaarden en daaruit te gaan leven. Dan wijst hij in feite af. Dat is een keuze die de christen heeft. Altijd hoor ik maar mensen zeggen van, als je de Heer Jezus Christus aanvaardt, dan behoor je automatisch tot de gemeente, tot het lichaam van Christus. En zeg ik, ja, ho even. Je behoort daar wel toe, je mag daartoe behoren, maar het is wel een roeping. En maak je die roeping niet vast, beantwoord je die roeping niet, blijf je steken in je geestelijke groei, ja, dan ben je wel behouden, daar gaat het verder niet om. Maar of je die positie dan werkelijk in de eeuwigheid kan bekleden, dat is een andere zaak. En natuurlijk, ons komt dat oordeel niet over de ander toe. Dat zal de Heere Jezus Christus zelf beoordelen. En laten we daarom nooit gauw gaan zeggen over hij of over hem of over haar. Dat zal zijn neus wel voorbij gaan. Ik denk eerder als we dat gaan zeggen, dat onze neus voorbij wel eens zou kunnen gaan. De Heere ziet het hart aan. En hij bepaalt en hij ziet wel hoe ver iemand is in de geloofsgroei. Hij kent zijn wandel. Hij kan die wandel alleen maar bezien en beoordelen. Dat kan u en ik niet, gelukkig maar. Laten we daarom ieder voor zich maar in ons eigen leven zo wandelen dat we vergeten hetgeen achterligt en ons uitstrekken naar hetgeen voorligt. Maar laten we ons zo dan inspannen. En wandelen. Zodat we met die rechte kennis van God vervuld worden, daarin opgewassen, zodat we bekrachtigd worden met zijn kracht, naar de macht zijner heerlijkheid. En dankt gij, vers 12, met blijdschap de Vader, en daar komt het, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Het gaat hier over erven. Het gaat hier over een erfenis. Je bent erfgenaam. En je wordt ertoe toebereid. En heel in het leven is Christus in u en mij aan het werk om ons daarvoor voor te bereiden. We zitten hier in het leven op een leerschool. Die leerschool moeten we door. En de Heer bepaalt aan het eind of we voor het eindexamen slaan. Maar als we slagen voor het eindexamen, dan mogen we dat erfdeel der heiligen in het licht, mogen we in ontvangst nemen met elkaar. En dan gaat hij verder. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht, daar zie je de beweging, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Goed. We zijn verlost en we zijn overgebracht. Waar? In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ja. Waar is dat koninkrijk van de Zoon zijner liefde nu al openbaar? In Christus? Verder nog niet. Hij heeft dat koningschap zelfs nog niet aanvaard. En toch zijn wij overgebracht al in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat koninkrijk, dat begint waar? Dat begint in Christus zelf. En wie zijn in Christus geplaatst? Wij zijn in Christus geplaatst. En in welk deel van het koninkrijk zullen wij met Christus als koningen heersen? We zullen met Christus als koningen heersen in dat deel van het koninkrijk wat boven is. In de hemel der hemelen. Zoals elke geadopteerde zoon zijn deel zal erven. Zijn positie zal innemen. Dan gaat hij verder in vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. En maak daar nou niet de fout, zoals bijna alle verklaringen hier de fout in gaan, dat ze gaan denken dat hier wordt verkondigd dat Christus hier de eerstgeborene is van alles wat er nu geschapen is. Dat wordt helemaal niet bedoeld hier. Het gaat hier over een erfdeel. Gelukkig wordt die zinsnede, de eerstgeborene, die wordt herhaald in vers 18. Waar staat, in het tweede deel, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Ja. Christus is de eerstgeborene. En het is waar dat wij erven, omdat wij geadopteerde zonen zijn van God. Maar laten we nooit vergeten, Christus is de eerstgeborene. Hij alleen eigenlijk erft. Hij alleen heeft eigenlijk alleen maar het erfrecht. En is alleen maar genade dat hij drie geadopteerde zonen, drie gemeenten, de gemeente van Israël, de gemeente van rechtvaardigen en de gemeente van het lichaam, laat erven, laat mede-erven. Wij zijn mede-erfgenamen van Christus. En daardoor erfgenamen van God. Dat woord, de eerstgeborene, slaat dus op een erfenis. Slaat dus terug op vers 12. De Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Dat moeten we niet vergeten. En hoe erft dan Christus? Nou, Christus erft als de eerstgeborene uit de doden. En wat erft hij dan? Hij erft in feite die nieuwe schepping die er in hem begonnen is. En die er uit hem voortkomt. En die hij tentoonspreidt. Dus hier wordt niet bedoeld in Colossenzen 1, vers 15, 16, 17, 18, dat het hier te maken heeft. En dat apostel Paulus hier wil bekendmaken dat Christus de schepper is van alle dingen. Christus wordt hier tentoongespreid als de eerstgeborene uit de doden. Hij is de schepper in die zin van die nieuwe schepping die er in hem begonnen is. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Dan komen we op een belangrijk punt. Als je mocht denken dat in de oude schepping, en zo wordt het ook gelezen, hè, dat Christus hier de schepper is van de schepping. Ja, dan zou je ook dan gaan denken van vers 16, want in Christus zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij troon, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Echter, dat staat er niet. Er staat niet alle dingen. Zo hebben ze het wel vertaald, maar dat is een foute vertaling. Want er staat in het Grieks niet panta, alle dingen, maar er staat ta panta. Want in hem staat er in vers 16, en denk dan aan die nieuwe schepping, van in, want in hem zijn al deze dingen geschapen. Van die nieuwe schepping, in de hemelen en die op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij troon, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Al deze dingen van die nieuwe schepping zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles, en voor alles staat panton, en dan krijg je weer, en alle dingen, ta panta, nee, en al deze dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin. En hij is het niet het begin zoals hier bedoeld wordt, het begin van Genesis 1 vers 1. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Aan dat begin moet je niet denken. Nee, hij is het begin. Wanneer was dat begin? Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Wanneer is dat? Dat was 2000 jaar terug. Toen hij ten derde dagen opstond. Tussen de doden uit. Als de eersteling van de nieuwe schepping. Zodat hij onder alles, niet onder alles wat er nu op aarde en in de schepping te vinden is. Nee, onder alles wat er straks zal zijn, de nieuwe schepping. Opdat hij onder alles de eerste geworden is. Dus hier zit je niet met de schepping van in den beginnen. Maar hier word je bepaald bij de schepping die er in Christus is begonnen toen hij het begin was. Nadat hij opstond ten derde dagen uit de doden. Ja, lees je dit verkeerd? En ken je geen Grieks? En weet je het onderscheid tussen ta panta en het woord panta? Al deze dingen, wat dus beperkt is. En het woord panta, wat betekent alles. Zonder enige uitzondering. Ja, dan ga je de mist in met deze teksten. En als je dan ook nog een keer gaat lezen dat het te maken heeft met de schepping van hier en nu. Ja, dan kom je tot vreselijke ideeën. En tot vreselijke uitspraken. Want als het zo is, dan gaan we nog een keer lezen. Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Dus alles wat er hier nu op aarde is. Ja, want in hem zijn alle dingen geschapen. Alles wat er maar te vinden is, hoor. De zichtbare, die in de hemel en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Ja, dan is BMW van Leiden is ook in Christus geschapen. Nou, er zitten misschien wel mensen in die niks met Christus te maken willen hebben. Dan is de Russische Federatie met Poetin, die straks weer gekozen wordt. Nou, dan wordt Poetin natuurlijk in Christus, is die natuurlijk geschapen, niet? Wie gelooft dat? Dan is Bush natuurlijk ook geschapen in Christus. En ja, alles is dan ook tot hem en door hem. Het is Christus die dat doet. Ja, dan was Saddam Hussein in Irak, die was dan ook in Christus geschapen. Dan hebben ze een oorlog gehad onderling ook. Hoe kan dat nou? Dan is Adolf Hitler is dan ook in Christus geschapen. En die troon van hem was ook in hem. Dan was ook de troon van Satan in Christus geschapen. U ziet wel, je komt tot vreselijke uitspraken. Maar er staat niet. Als er staat hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Dan staat er niet panta. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat staat er niet. Er staat al deze dingen, tapanta, zijn door hem en tot hem geschapen. Het is een beperking. Het is beperkt door de nieuwe schepping. En tot alles wat in de nieuwe schepping zal blijven. En er zijn een heleboel dingen die zullen vergaan voordat die nieuwe schepping er is. En voor iedereen zichtbaar zal zijn. Dan is het oude voorbij gegaan. En wat er gaat er allemaal voorbij? Door allemaal dingen en allemaal tronen en allemaal heerschappijen die niet door hem en tot hem zijn. De troon van Satan is niet door hem en tot hem. Dat is Satans eigen keus. En zo zijn er vele aardse tronen en aardse heerschappijen die niet door hem en tot hem zijn. Die juist anti zijn. En hij is voor alles. En dan krijg je het weer. Als er zou staan en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dat zijn dus geliefde teksten die altijd door aanhangers van de alverzoeningsleer worden aangehaald. En stel dat staat werkelijk in de Bijbel. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dan heeft ook Satan zijn bestaan in Christus. Nou houd dan maar op. Dan nemen ze volledig gelijk. Dan stoppen we hier met de Bijbelstudie. Want er staat al duidelijk in de Bijbel dat alle dingen hebben hun bestaan in Christus. Ook die van Satan. En alle dingen, het vers daarvoor, zijn door Christus en tot Christus geschapen. Maar gelukkig, dat staat er niet. Er staat ook weer in vers 17, tapanta. Al deze dingen hebben hun bestaan in hem. Welke dingen? Waarvan hij de eersteling is. Het begin is. De eerstgeborene is, uit de doden. Wat je zal zien, wat zijn erfenis is, de nieuwe schepping. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Ja. Hij is voor alles, vers 17. En alle dingen hebben hun bestaan in hem, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Ja. Wat is het eigenlijk het eerste? Wat er nu al openbaar is in 2004. Nou, niet alleen Christus, die de eerstgeboren is uit de doden. Je kan nog wat aanwijzen op aarde. Wat kan je aanwijzen op aarde? Wat ook een nieuwe schepping is. Men weet het vaak niet. Maar u en ik, die tot het lichaam van Christus behoren, wij zijn die nieuwe schepping. Zoals Efeze 2 ons heeft laten zien. Een nieuwe mens, geschapen. Die 2:1. Hij is het begin, de eerstgeboren uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Ja. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn kruises. Ja, zou er weer staan, panta, alle dingen. Dan zou ik weer die aanhangers van de alverzoeningsleer gelijk geven. Ja, dan zijn alle dingen weder met zich te verzoenen. Maar dat staat niet. Er staat tapanta. Al deze dingen. Het is een beperking. Vrede gemaakt hebben door het bloed zijn kruises. Al deze dingen. En dan staat dus terug op die dingen van vers 16. Al deze dingen van vers 16. Die in de hemel en op de aarde. De zichtbare, de onzichtbare. Hetzij tronen, hetzij heerschappijen. Hetzij overheden, hetzij machten. Alles wat er maar te vinden is. Straks in die nieuwe schepping. Die heeft hij weder met zich verzoend. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ook u. Ook wij. Die eertijds vervreemd en vijandig gezind waard. Blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. We zijn van positie veranderd. En welke positie hebben we nu? Om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Dat voor zich stellen. Zie je ook in Efeze 1. Lees maar mee. Efeze 1. Lees vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging in de wereld, opdat wij, er komt het weer terug, van Colossense, heilig, onbesmet staat hier dan hierbij, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn, waar? Voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren toe bestemd, geadopteerd, als zonen van hem te worden aangenomen, door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Ja. We zijn dus tevoren ertoe bestemd. We hebben dus een bestemming. En die bestemming luidt, als zonen van hem te worden geadopteerd, waardoor we erfrecht krijgen, en dat erfdeel wordt dus getoond in Colossense 1, waar we dus met Christus mogen erven. Later gaat hij natuurlijk in Colossense in op de praktische consequenties daarvan. Als je gaat volgen in de Bijbel, namelijk die woorden over alle dingen, panta en tapanta, zou je eens kunnen kijken ernaar, of alles wat je heden ten dagen ziet, en alles wat er heden ten dagen is, of alles wel uit God is. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat alles zonder enige uitzondering uit God is. En dan halen ze bijvoorbeeld aan Colossense 1. Want in hem zijn alle dingen geschapen, vers 16. En vers 16b. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En nog eens vers 17. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Maar dan voegen ze nog meer teksten toe, hoor. En ook de broeders alverzoeners, die doen dat ook. Ga maar eens naar Romeinen 11. Dat is ook zo'n tekst waar je panta en tapanta in tegenkomt in al die teksten. Dan gaan ze naar Romeinen 11 en 36, waar staat: want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Net als in Colossense 1. En dan zeggen ze, kijk, het staat er toch maar. En zo'n tekst wordt te pas en bijna te onpas gebruikt. Overal wordt hij maar bijgezet als het gaat over het etaleren van de alverzoeningsleer. Dan prijkt vaak deze tekst boven het artikel. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Kijk, het staat er toch maar. Zo ook in 1 Korinthe 8. Ga maar eens naar 1 Korinthe 8. Nog zo'n tekst. 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8 vers 6. Er staat: voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. En zeggen, zie je, kijk, staat het toch? Alle dingen zijn uit God, alles is uit God. De Satan is ook uit God. En daarom zal God hem wel redden. Zo ook 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, vers 12. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Kijk, staat het. Alles is echter uit God. Alles zonder enige uitzondering. Is dat zo? Zijn dan alle daden van alle mensen uit God? zijn dan al de werken des duivels, zijn die uit God? Ja, er zijn toch heel veel teksten die dat tegenspreken. Altijd als we in een situatie ons gaan bevinden dat de schrift zichzelf tegen gaat spreken, omdat we ook teksten kunnen lezen, dat er een heleboel dingen, en dat zullen we straks doen, niet uit God zijn, dan geeft dat eigenlijk aan dat we met de uitleg van die teksten, zoals we hebben gelezen van Colossense 1, Romeinen 11, 1 Korinthe 8, 1 Korinthe 11, dat we eigenlijk die teksten op een verkeerde wijze lezen en interpreteren. En dat wij je dus eigenlijk bij het verkeerde eind hebben. Ga maar eens naar Johannes 8, om te kijken of echt alles uit God is. Johannes 8, waar de Heer Jezus in gesprek is met de Israëlieten. Johannes 8, vers 44. Daar komt het tot een, ja, ik zou zeggen, tot een climax in dat gesprek wat Christus met de Israëlieten heeft. Dan staat in vers 44 dat Christus zegt tot de schare die daar staat: gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Eigenlijk zegt hij: gij zijt uit de duivel. Uw vader is de duivel. En ook in vers 47, daar staat eigenlijk ook het woordje uit, zoals het in vers 44 helaas niet is vertaald. Er staat niet: gij zijt uit de duivel, hoewel het eigenlijk zo had moeten luiden. Vers 47 krijg je diegene onder de scharen die niet uit de duivel was. Vers 47. Wie uit God is, daar heb je het uit God. Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. Niet alles is uit God. Deze schare die er staat, zegt Christus van: jullie zijn niet uit God. Je vader, je papi, is de duivel. En je wilt alleen maar de begeerte van je vader doen. En die was een mensenmolenaar van den beginnen. En je bent er ook alleen maar op uit. Het lukt uiteindelijk ook wel. Om wie te vermoorden? Om wie te doden? Jezus Christus. Ja, als je teruggaat naar Romeinen 11, vers 36, waar staat: want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, dan is het bijvoorbeeld onmogelijk om die tekst van Romeinen 11, 36 zo uit te leggen dat ook de fariseeën met een leer in die alle dingen begrepen zijn. Christus beschuldigt die fariseeën er ook van. Dat zij à la Johannes 8, dat ze waren naar hun aard. En dat hun leer is, een leugenachtige leer, naar hun aard, de aard van de duivel. En dat die fariseïsche leer uit de koker van de duivel komt. De fariseeën waren niet uit God. Er is heel veel in de wereld wat niet uit God is. En er ook niet in gevat kan worden in die alle dingen van Romeinen 11 en 36. Laat maar eens gaan naar de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Vers 8. Daar staat: wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Niet alle dingen zijn uit God. En als de mens ook zonde doet, dan is die uit de duivel. 1 Johannes 3, vers 8. En zo ook nog 1 Johannes 3 vers 10, er vlak achter. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Wie is niet uit God? Maar als je onrecht doet. Als je de rechtvaardigheid niet doet, dus dat je onrechtvaardig bent. Dan ben je niet uit God. Dan zegt Paulus, dan zegt Johannes hier. Dan ben je geen kind van God, maar dan ben je een kind des duivels. Dan ben je niet uit God. Als je je broeder haat, zegt hij hier, dan ben je uit de duivel. Dan ben je een kind des duivels. Maar als je je broeder lief hebt, dan ben je een kind van God. Vers 9, en ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is onderscheid. Niet alles is zomaar uit God. Zo ook 1 Johannes 2, vers 16. 1 Johannes 2, vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerde des vleeses, de begeerde der ogen, en een hoovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Niet alles is uit God. Wat is niet uit God? De begeerde des vleeses is niet uit God. En wat begeert het vlees? Nou, alles waar u van nature uw zinnen op zet, wat je als ware wil hebben, waar je zelfs als een ander het hebt, jaloers op wordt. Dat is die begeerde des vleeses. Is die uit God? Nee, die is niet uit God, die is niet uit de Vader. Die begeerde der ogen en hoogwaardig leven. Eigenlijk is het alles waar de mens van vandaag, ook in 2004, naar streeft. Sorry dat ik het zeg, maar al uw en mijn collega's op het werk streven dit allemaal na. De begeerde des vlees, het gaat allemaal over hier en nu. Het gaat over bezit. Het gaat over geld verdienen. Het gaat over een leuk leven leiden. Het gaat erover in die paar tientallen jaren die een mens heeft, er maar uithalen qua plezier en vakantie en leuke dingen met elkaar doen. En naar de film en noem maar op. En ja, vult u maar in. En een een die heeft meer een zwak daarvoor. En de ander heeft een hobby die richting opgaat. En de ander die is helemaal verzot op sport. Maakt niet uit. Maar men spant zich daarvoor in. Alles voor hier en nu. Al wat in de wereld is. De begeerte des vlees, de begeerte der ogen en de hoogwaardig leven van kijk eens wat ik heb bereikt en wie ik ben hier in het leven. Daar zegt Johannes van, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Die wereld gaat voorbij. Dat weet een mens om ons heen ook wel, maar doet hij zoveel mogelijk zijn ogen voor dicht. Straks is het voorbij. Maar je moet verder kijken. En als we terug gaan weer naar Romeinen 11, vers 36, waar dus staat, want uit hem, en door hem, en tot hem, zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen, dan is dat geen eenvoudige uitspraak. En je zou haast de aanhangers van de alverzoeningsleer, die zeggen dat alles uit God is, zelfs dat Satan uit God is, zou je haast gelijk geven. Maar is dat nou de bedoeling hier van de apostel Paulus in Romeinen 11, om te zeggen dat alles door God is geschapen? We hebben gezien al in Colossense 1, waarvan men altijd leert dat daar de bedoeling van is in Colossense 1, dat Paulus leert dat alles door Christus is geschapen, hebben we al van gezien dat dat helemaal de bedoeling van de apostel Paulus helemaal niet is. Want hij gaat helemaal niet meer terug naar in den beginnen. Hij gaat terug naar Christus. Hij is het begin. Wanneer is hij het begin? Toen hij als de eersteling opstond uit de doden. De eerstgeborene. Die recht heeft, erfrecht heeft. Als de eerstgeborene. En ook hier bedoelt Paulus nou hier in Romeinen 13 en Romeinen 11 vers 36 dat Christus de schepper is, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En wil hij dan zeggen dat ook echt alle dingen, alles wat er maar te vinden is, door Christus, uit Christus en door Christus en tot Christus is geschapen? Wel nee, helemaal niet. Er zijn teksten natuurlijk die dat wel zeggen. En wel bedoelen dat Christus de schepper is. Christus is de schepper. Ga maar eens naar Johannes 1. Johannes 1. Johannes 1, vers 3. Waar staat alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Ja, Christus is de schepper. Maar ik heb er dan ook helemaal geen moeite mee te geloven dat Christus ooit Satan geschapen heeft als een overdekkende gerub. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar ik heb wel moeite ermee om te geloven dat Christus die overdekkende gerub als een Satan geschapen heeft. Want wat betekent Satan in het Hebreeuws? Dat betekent tegenstander. Christus heeft een overdekkende gerub geschapen. Die dienst mocht doen voor de troon van God. Op dezelfde positie waar het lichaam van Christus trouwens wordt gezet. Dat is wel heel bijzonder. Maar goed, zo heeft Christus een overdekkende gerub geschapen waar er maar één van was. Maar hij heeft hem niet als een Satan geschapen. Dat deze overdekkende gerub een Satan, een tegenstander geworden is. Dat is een eigen keus geweest. We mogen niet geloven dat hij nu is zoals God hem maakte. De mens. Wat is de mens? De mens is een zondaar. Maar de mens is geschapen hoe? De mens is van oorsprong geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar ik geloof niet dat we God verantwoordelijk kunnen maken ervoor zoals de mens nu tegenwoordig is. Zo heeft God hem niet geschapen. God heeft Adam en Eva niet als een zondaar geschapen. Dat zat vast aan hun eigen wil. Dat zat vast aan hun eigen keuze. Ze gaat naar Prediker. Dat staat er in Prediker hoofdstuk 7. Prediker 7, vers 29. Daar staat er. En daar heeft Prediker iets ontdekt. Alleen zie toch, ik heb ontdekt. Wat heeft hij ontdekt, die Prediker? Salomo. Dat God de mensen recht gemaakt heeft. Maar zij zoeken vele bedenkselen. God heeft die mens recht gemaakt. Daar was niks mis mee. De mens was niet krom, maar de mens heeft zelf door eigen bedenkselen te zoeken en eigen wegen te zoeken die van God afgingen, ja, is menig mens krom geworden. Ja. Maar nochtans, als ik terugga naar Romeinen 11, vers 36, dan moet ik eerlijk zeggen, ik zou niet weten waarom in deze tekst
je zou moeten inlezen dat Christus de schepper is van alle dingen. Er staat hier dat het uit hem is, door hem is en tot hem is. Dat zou dan inhouden dat Christus de bron is, dat Christus het kanaal is, door, en dat Christus het einddoel is, tot. Uit, door, tot. De bron, het kanaal en het einddoel. Ja, toch staat er alle dingen. Maar wat denkt u dat er staat? Staat daar alle dingen zonder enige uitzondering? Staat daar het woord panta? Nee, daar staat het woord tapanta. Dat betekent al deze dingen. En over welke dingen heeft Paulus het dan? Ja, dat staat daarvoor. In Romeinen 11, vers 36. In het hoofdstuk wordt helemaal behandeld hoe een volk Israël eigenlijk weigerde om tot geloof te komen in de Messias. En hoe Paulus bekend maakt dat hij een geheimenis mag openbaren, Romeinen 11. En wat houdt dat geheimenis in? Dat maar een gedeeltelijke bedekking over Israël is gekomen. En dat die roeping Gods van Israël onberouwelijk is. En dat toch in de toekomst Israël Christus zal aanvaarden en behouden zal worden. En als hij dat ziet, dan zegt hij: o diepte des rijkdoms. En dan gaat hij God loven en prijzen. En dan zegt hij: dit geheimenis, dit geweldige geheimenis van het volk van Israël, dat het toch nog goed zal komen, dat ik daarop mag zien. Ja, die, al deze dingen, dat is uit hem, hij is de bron, dat is door hem, hij is het kanaal, en dat is tot hem, dat is het einddoel. Volgende keer gaan we weer terug naar Romeinen 11, gaan we daarmee starten. Maar ik geef nog wel aan u mee, wat moet je altijd doen bij Bijbelstudie? Je moet altijd twee dingen bij Bijbelstudie doen. Je moet altijd letten op de context. Altijd letten op de samenhang. Anders ruk je teksten uit hun verband en kom je met een verkeerde uitleg. En dat is wat aanhangers van de alverzoeningsleer met al deze teksten continu doen. Men rukt zo'n tekst als Romeinen 11:36 volledig uit zijn verband. Men rukt die teksten die we gelezen hebben, en die gaan we in de toekomst nog lezen, uit 1 Korinthe 8, ook uit Colossenzen 1, waar steeds maar gesproken wordt over alle dingen, steeds uit een verband. Ze gaan niet terug in feite naar de grondtekst. Dat is het tweede wat je in mijn Bijbelstudie altijd moet doen. Je moet altijd teruggaan naar de grondtekst. Altijd kijken wat staat in de grondtekst. Wat is de betekenis ook van zo'n Grieks woord? En dat moet je doorgronden. En wat doe je dan altijd? Als je de betekenis wil weten van een Grieks woord, wat moet je dan altijd doen? Dan zoek je gewoon alle tekstplaatsen op in het Nieuwe Testament, waar dat woord voorkomt. En dat ga je lezen. En dan ga je een begrip vormen van het woord. En hoe kan je nou een juist begrip vormen altijd van een Grieks woord, de betekenis daarvan? Door de meest eenvoudigste tekst die er maar te vinden is van alle tekstplaatsen, om die op te zoeken en daarvan te vinden wat de betekenis is van dat woord. In die eenvoudigste tekst waar dat goed tot uitdrukking komt. En als je dat eenmaal heeft gevonden, wat heb je dan gevonden? Dan heb je de zogenaamde sleuteltekst gevonden. En een sleuteltekst van een woord geeft je de sleutel op alle andere tekstplaatsen waar dat woord in voorkomt. En wat hebben we in Colossense 1 ontdekt? Je moet letten op de woorden panta en tapanta. In het Grieks is daar een onderscheid tussen. Nou, wat moet je dan gaan doen? Dan moet je alle tekstplaatsen gaan opzoeken van panta en tapanta in het Nieuwe Testament. En dan ga je op zoek naar de juiste betekenis van zo'n woord. Dan ga je op zoek naar de sleuteltekst. En als je die sleuteltekst met elkaar vindt, dan kan je de rest van al die tekstplaatsen openen. En als je dat doet, dan wordt het heel erg duidelijk voor je wat daar de betekenis voor is. Doe je dat niet, en ga je een tekst geïsoleerd nemen, en ga je helemaal niet in op de grondtekst, en isoleer je zo'n tekst en zet je hem boven je artikel, want uit hem en tot hem en door hem zijn alle dingen, of alle dingen hebben hun bestaan in hem. Nou jongens, dan kan je ervan maken wat je ervan maken wil. Maar of je dan met prachtige bijbelstudie bezig bent, dan betwijfel ik ten zeerste. Dan moet je altijd afvragen, wat is het onderwerp van het gedeelte wat ik nu lees? Wat wil die schrijver bekendmaken aan die gelovigen aan wie die schreef? Wat is het doel van zijn schrijven? Wat is die boodschap? En dan moet je die hele boodschap proberen te vatten steeds in elk bijbelgedeelte. En als je dat doet, ja, dan gaat er een wereld voor je open. En dan zal je nooit tot een verkeerde uitleg komen, zoals deze aanhangers van de alverzoeningsleer helaas continu met al deze tekstplaatsen doen. We hebben heel wat te behandelen, want het woord tapanta komt totaal 37 maal in het Nieuwe Testament voor. Dus we zullen ook 37 maal de teksten moeten nalopen in het Nieuwe Testament. Dat zullen we ook de volgende keren met elkaar gaan doen.